Gemeente, ik herinner u nog aan de dienst aanstaande vrijdagavond, de Goede Vrijdag, die begint om 7:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 48, het vierde vers, wij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid. 48 vers 4. Lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we het elfde vers van Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, zijn plaats ontzegt. 118, vers 11. Na de schriftlezing uit Handelingen 4, de eerste 22 verzen. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden, en Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht, of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden ze met elkander, zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Beleiden is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze Heidelbergse catechismus spreekt vanavond in zondag 11 over de naam Jezus. We hebben daar al eerder bij stilgestaan, het eerste gedeelte van vraag en antwoord 29. We willen vanavond dat lezen en studeren in zondag 11 voortzetten. Ik lees u zondag 11 in zijn geheel nu. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen vragen. Heren, gij zijt de genadige en de barmhartige God. En u bewijst dat. U bewijst dat in het leven van uw schepselen, met name van de mensenkinderen. Elk schepsel deelt in de bewijzen van uw goedheid, maar de mens mag ook meer dan de bewijzen van uw goedheid ontvangen. Althans, er is een volk op deze aarde, Heere, dat de bewijzen van uw genade en van uw barmhartigheid ondervindt. Wij bidden dat wij bij dat volk mogen behoren. Een volk dat door u gekend, dat door u getrokken, dat door u zalig gemaakt wordt. Het evangelie van die zaligheid laat u ons verkondigen. En gij, Heere Jezus, zijt ook vandaag nog bezig uw gemeente te vergaderen, zondaren tot uzelf te brengen. Wilt gij ons daarin betrekken? Wilt gij ook ons voorwerpen maken voor het eerst of bij vernieuwing van dat werk waardoor uw kerk tot stand komt, waardoor uw volk vergaderd wordt, waardoor zondaren behouden worden? Heren, we zijn samengekomen op de plaats waar uw woord verkondigd wordt, daar waar het evangelie bediend mag worden. En dat is toch inderdaad de plaats waar gij uw gemeente vergadert, daar waar het woord gebracht wordt. Daar is toch ook de plaats, Heren, waar gij werkzaam wilt zijn door uw Heilige Geest. En zo bidden wij van u, wilt gij ook in dit avonduur nog datgene geven in ons midden wat nodig is om met zegen voor ons eigen hart naar de verkondiging van uw woord te mogen luisteren. Wilt gij geven dat uw woord op de rechte wijze gebracht mag worden? De boodschap van die enige naam, de naam van de Heere Jezus Christus, die naam zo heilig, groot en goed, dat de boodschap van de zaligheid in die enige zaligmaker op de rechte wijze doorgegeven mag worden. Maar geef ook, Heere, dat dat woord op de rechte wijze ontvangen mag worden. Laat er plaats voor zijn in onze harten, opdat de naam van Jezus niet alleen op onze lippen mag zijn, maar dat hij ook in ons hart geopenbaard en verklaard mag worden. Ja, dat wij zo persoonlijk deelgenoten mogen zijn van die zaligheid die Hij heeft tot stand gebracht. We hebben het in uw woord gelezen, Heere, dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is en dan de naam van Jezus Christus, en dat in die naam wij moeten zalig worden. Als het door die naam niet gebeurt, Heere, dan gebeurt het nooit. Als we door Jezus niet zalig worden, dan blijven wij rampzalig. Als wij Hem niet persoonlijk leren kennen, als wij Hem niet tot ons deel mogen leren krijgen, als wij niet in Hem gevonden zijn, Heere, dan is het een verloren zaak. Bind dat op ons aller hart. Het zij dat we jong zijn, het zij dat we van middelbare leeftijd zijn, het zij dat we al aan de avond van het leven gekomen zijn. Het geldt voor ons allen. Niemand kan langs een andere weg de zaligheid ontvangen. O Heer, het zou kunnen zijn dat er in ons midden zijn die bij die naam niet geïnteresseerd zijn en die het belang ervan niet verstaan. Wilt gij hen de ogen openen en wilt gij hen tot inkeer brengen en wilt gij het op hun hart binden, dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Het zou kunnen zijn dat er in ons midden ook zijn die met de mond in Jezus roemen, maar die je met de daad verloochenen. Dat kan, zoals we zullen zien, op een Roomse manier. Dat kan ook op een niet-Roomse manier gebeuren. Heren, zulken als in ons midden zijn, u weet het, u kent het hart, u doorgrondt ons bestaan, wil ook zulken de ogen openen en wilt gij ook hen brengen op de weg der gerechtigheid, opdat niet alleen de mond van Jezus spreekt, maar opdat Jezus ook zal wonen in het hart en opdat de geest van Jezus zal regeren in de ziel. Heere, wij bidden u dat gij uw genade wilt schenken aan een ieder onzer, nadat u weet dat we nodig hebben. Het volk dat u mag vrezen, Heere, wilt gij hen leren meer en meer van de rijkdom en van de algenoegzaamheid van Jezus te zien, opdat ze het niet meer buiten hem of naast hem zullen zoeken, maar opdat het voor hen, opdat zij het meer en meer beseffen mogen, dat alles wat voor tijd en voor eeuwigheid, voor leven en voor sterven nodig is, in die algenoegzame borg en zaligmaker te verkrijgen is. O, wij bidden van u, geef ons het evangelie op de rechte wijze te verstaan. En geef u zelf, o Heere, heerlijkheid en eer, Heilige Geest. Het is uw ambt om Christus te verheerlijken. Het is uw ambt om die Jezusnaam te verkondigen en die heerlijkheid en dierbaarheid te geven. Wilt gij hem groot maken? Wilt gij plaats voor hem bereiden? Wilt ge harten scheppen die naar hem uitgaan en die met niets anders tevreden gesteld kunnen worden dan met dit evangelie? Wilt gij uw werk doen, o Heilige Geest, en wilt gij zo het alles wel maken, opdat het evangelie vanavond zegenrijk mag werken? Ja, Heere, gij die de kerk vergadert, gij die de ruiter zijt op het witte paard, die voortgaat overwinnende en opdat gij zoudt overwinnen, ga ook in ons midden voort en wilt gij zondaren toebrengen, wilt gij uw naam groot maken, wilt gij uw werk in ons midden openbaren en bewaren en alles naar de grootheid van uw welbehagen en de rijkdom van uw genade heerlijk wel maken. Vergeef onze zonden, bewaar ons ook voor de zonde voor alles wat ons schade zou kunnen doen en wat ons van u zou kunnen aftrekken. Immers, ook in de kerk is er verzoeking. Ook in de kerk zijn er de activiteiten van de boze, die altijd alles zal proberen om de loop van uw woord tegen te staan. Heren, hij is actief in deze wereld. Hij is ook actief binnen de muren van een kerkgebouw. En als het evangelie daar verkondigd wordt, hij zal proberen om onze oren ervoor te sluiten. Om onze harten ervoor gesloten te houden. Hij zal proberen om ons bezig te doen zijn met allerlei gedachten die van in dit uur geen plaats zouden behoren te hebben. Hij is bezig, Heer, en hij zal het ook vanavond weer zijn. Om alles te doen om ons straks dit kerkgebouw te doen verlaten, terwijl er niets veranderd is in ons leven. Hij zal proberen die naam, zo heilig, groot en goed die aan ons zal worden voorgesteld, onbelangrijk voor ons te doen lijken. Hij zal ons proberen bezig te houden met dingen die onbelangrijk zijn, maar die hij een schijn van belangrijkheid kan geven, zodat we daar onze aandacht op richten. O Heere, wil ons voor hem en voor zijn listen en voor zijn plannen bewaren. Laat uw geest hem verdrijven. Laat uw geest ons beïnvloeden, zo beïnvloeden, dat wij alle aandacht voor het eerst in ons leven of andermaal mogen leren richten op datgene wat gij ons bekend maakt. Heere, win ons in voor uw dienst. Ook als er op dit ogenblik misschien verzet is in onze harten. Ook als wij uw wegen niet wensen. Ook als wij in uw paden niet begeren te gaan. Wil ons genadig inwinnen en trekken met de koorden van uw liefde. En wilt gij ons leren om zoveel rijkdom in uw werk en in uw dienst te zien, dat wij van ganser harte de goede, de onberouwelijke keus mogen doen om u de Heere te vrezen en u de Heere te dienen. En het volk dat die keus heeft mogen doen, bevestig ze in die keus. Heren, laten ze het zien bij vernieuwing, dat u te dienen zaligheid is. En dat er alleen vergenoeging is, vreugde is in uw liefdedienst. Heren, wij bidden van u dat gij ons zo genadig wilt gedenken. En dat gij gedenken wilt ook aan diegenen die hier niet kunnen zijn, zieken, bejaarden, wie het dan ook mogen wezen. Heren, verzorg ze. Zegen uw ganse kerk. Gevergadert uw gemeente alom. Gevergadert uw gemeente niet uitsluitend in één kerkgebouw, in één kerkverband. Maar gij vergadert uw gemeente in alle landen. En door middel van verschillende plaatselijke zichtbare kerken heen. O Heere, wij bidden u dat gij dat werk ook vandaag wilt doen. En dat gij ook daar in uw naam nog wilt groot maken. En dat gij uw gemeente wilt uitbreiden. Heere, leer ons ook in dit opzicht nog grote dingen van u de Heere verwachten. In een wereld die donker is en waarin de macht van de antichrist zichtbaar wordt en het rijk van de boze al meer en meer om zich heen grijpt, wilt gij ons toch goede verwachting schenken van de overwinning die aan u is, o Heere. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 111 en daarvan het eerste en het zesde vers. 111 vers 1 looft, halleluja, looft den Heer. En vers 6, zijn naam is heilig en geducht. Thank you. De 11e zondag van onze Heidelbergse catechismus is dus de zondag die over de naam Jezus spreekt. Jezus, zaligmaker, of nog wat correcter, de Heere maakt zalig. Die naam is aan de Heere Jezus gegeven op uitdrukkelijk bevel van Gods wegen. Tot tweemaal toe heeft de Heere eerst aan Maria via Gabriel, daarna aan Jozef, door een andere engel in de droom geopenbaard dat het kind dat Maria verwachtte Jezus genoemd zou worden. En de verklaring is er door de Heere zelf bijgegeven. Hij zou Jezus moeten heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo heeft hij de naam Jezus ontvangen, gehoorzaam aan het goddelijk bevel. Hebben Jozef en Maria hun kind op de 8e dag, toen hij besneden werd, deze naam gegeven. Toen zijn bloed begon te vloeien, is hij zaligmaker genoemd. En dat heeft er ons tegelijk aan herinnerd, hoe hij de zaligheid zou verwerven, namelijk in de weg van bloedstorting, in de weg van offeranden, in de weg van lijden en sterven. Waarom wordt hij zo genoemd? Onze catechisme stelt de vraag, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Maar er is nog een reden, of er is nog een element in de naam Jezus, en dat mogen wij ook niet over het hoofd zien, en dat vinden wij in het tweede gedeelte van antwoord 29. Hij heet Jezus en dat wijst op zijn zaligmakerswerk. Hij verlost van de zonde. Maar er is in de naam Jezus ook dit element, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Hij heet Jezus en hij is Jezus, dat wil zeggen, hij is zaligmaker, maar hij is ook de enige. We hebben gezien vorige week dat hij zijn naam deelt met anderen. Er waren er anderen ook die zo heten. In het Oude Testament waren er meerdere Jozua's. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er ook anderen die Jezus heten. Ook van degene die wij niet kennen en wier leven ons niet geopenbaard is in de schrift, maar het was een gewone naam. Een naam die ook anderen wel droegen. Maar al had hij de naam met anderen gemeen, het werk heeft hij met niemand gemeen. Hij is in dat opzicht de enige Jezus, die tegelijkertijd is wat hij heet. En dat is het element waar onze catechismus ook nadruk op legt en aandacht voor vraagt. Niet alleen in het tweede gedeelte van antwoord 29, maar dat is nu ook juist het gedeelte dat in vraag en antwoord 30 nader wordt uitgewerkt en toegespitst. Zo leert ons ook de schrift. Dit is geen uitvinding van de opstellers van ons leerboek. Het zijn niet Olevianus en Ursinus die verzonnen hebben dat Jezus de exclusieve zaligmaker is. De enige. Nee, zo heeft de schrift ons ook geleerd en we hebben dat met elkaar gelezen. En ik wil onze catechismus dan eerst maar weer schriftuurlijke fundering geven voordat wij erover doorgaan. Want we moeten natuurlijk ook nu weer weten dat we niet anders verkondigen dan wat de Heer ons in zijn woord verkondigd heeft. Petrus, staande voor het Sanhedrin, moest zich met Johannes verantwoorden over een daad van genezing die zij in de kracht des Heren hadden mogen verrichten. Daar was die kreupele aan de schone poort van de tempel. Die man die van zijn geboorte af kreupel geweest was en die altijd kreupel gebleven was. Maar door het wonder Gods is hij nu gezond. Petrus heeft tot hem mogen zeggen, sta op en wandel. En hij heeft die woorden gesproken in de naam van Jezus Christus. En dan komt het volk luisteren, nieuwsgierig gemaakt door dat wonder. En Petrus grijpt de gelegenheid aan om het evangelie te verkondigen. Daarover zijn de leidslieden van het volk verontrust geworden. Ze laten Petrus en Johannes inrekenen en voor het Sanhedrin brengen. En dan wordt hun de vraag gesteld, hoe kunt u dit doen? Door welke naam hebt u dit gedaan? En in welke kracht hebt u dit wonder verricht? En dan Petrus, vervuld met de Heilige Geest, geeft daarop antwoord. En hij laat het weten, ook aan deze Joodse leidslieden, dat dit wonder verricht is in de naam van Jezus Christus. En niet alleen verklaart hij hoe dit wonder geschied is, maar tegelijkertijd verkondigt hij het deze Joodse leidslieden, dat deze Jezus de enige is in wie zaligheid te zoeken en te vinden is. Er is geen andere naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. De Joden mogen denken dat ze een andere weg kunnen gaan. De weg van Mozes, de weg van Abraham, de weg van noem maar op, maar Petrus zegt nee, niet de naam van Abraham en niet de naam van Mozes en niet de naam van David en niet de naam van wie dan ook kan ons zalig maken. Dat zijn geen namen die God onder de mensen gegeven heeft tot zaligheid en tot redding, maar de enige naam die van die zaligheid spreekt. De enige weg om behouden te worden, dat is de weg die God in Jezus ontsloten heeft. In die naam is die kreupele niet langer een kreupele, maar is hij nu gezond. En in die naam ligt niet alleen het lichamelijke, maar ook het geestelijke heil van een arme zondaar. Het zal door de naam van Jezus moeten geschieden. Door het werk van Jezus moet het vervuld worden. Alleen in hem is leven en zaligheid te verwachten. U ziet het, wat onze catechismus zegt, dat is door en door schriftuurlijk, zoals op vele, ja op alle andere plaatsen, waar wij onze catechismus ook maar openslaan. Dit kan bewezen worden met het eigen woord van God, dat daar benevens, dat bij niemand anders, enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En dat, zoals ik zei, wordt in de volgende vraag en het volgende antwoord nader uitgewerkt en nader toegespitst. Nu zult u zeggen, ja, dat is vanzelfsprekend. De Heer Jezus is, dat wisten we allang, de enige zaligmaker. Dat heeft de Heer ons duidelijk in zijn woord geopenbaard. Jawel, dat kunnen wij gemakkelijk toestemmen. Maar het is anderzijds ook waar dat het gemakkelijker gezegd dan beleefd is. En het tweede gedeelte van antwoord 29, dat is niet zo'n eenvoudig zinnetje. Wel eenvoudig om neer te schrijven. En eenvoudig om op te lezen. En eenvoudig om uit je hoofd te leren. En eenvoudig om als antwoord op de vraag te geven. Maar het is niet eenvoudig om dit in de praktijk van het leven te leren. Het is niet eenvoudig om het in je leven te beleven. En het daarom ook in het geloof te beamen. Dat bewijst de praktijk wel. En onze catechismus was op de hoogte van de praktijk. En vandaar dat er na dit korte zinnetje nog een hele vraag en een hele antwoord op volgt. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid niet uitsluitend in Jezus zoeken, maar die hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens anders zoeken. De praktijk bewijst het. Je kunt ze aanwijzen in deze wereld. Mensen die hun zaligheid ergens anders zoeken. Bij de heiligen, bij zichzelf, nog weer ergens anders. Die mensen mogen misschien de naam van Jezus wel noemen. Maar geloven ze ook echt aan hem? Ja, geloven ze echt dat hij de enige is? En dan is het antwoord nee. Nee, je mens kan wel in de naam van Jezus noemen. Hij kan zelfs wel in Jezus roemen met zijn mond. Maar dan kan de praktijk van zijn leven niettemin bewijzen dat hij hem met de daad verloochent. Met de mond roemt hij in hem, Jezus, Jezus alleen, maar met de daad verloochent hij hem, want hij zoekt het naast Jezus, hij zoekt het bij iets anders dan Jezus. Zijn zaligheid, zijn welvaart bouwt hij op dingen buiten Jezus. En daarom, het is onmogelijk om in Jezus te geloven en tegelijk ergens anders je zaligheid mee te bevestigen en op te bouwen. Want van tweeën één, zo zegt dit antwoord, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. En als hij dat niet is, dan hebben die mensen groot gelijk dat ze ook buiten Jezus nog wat zoeken te bezitten. Als hij immers niet volkomen is, dan moet het onvolkomene van deze zaligmaker aangevuld worden. En dan heb je heiligen nodig, of dan heb je jezelf nodig, of dan heb je nog weer wat anders nodig. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, die moeten ook alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Als je dan wel gelooft dat Jezus volkomen zalig maakt, bemoeit u zich dan ook niet meer met dingen buiten Christus. En steun dan ook niet meer op iets dat naast Christus zou kunnen staan. Maar als je hem met een waarachtig geloof aanroept, hou het dan bij hem. En bij hem alleen. En acht al het andere schade en direct. Zo liggen de zaken. Het is van tweeën één. Als Jezus volkomen zaligmaker is, als u dat gelooft, heb aan hem genoeg. En als u niet aan hem genoeg kunt hebben, nou spreek het dan ook maar eerlijk uit, dan is Jezus onvolkomen. Dan heeft hij gelogen toen hij zei, het is volbracht. Dan heeft hij het nooit volkomen volbracht. Zo liggen de dingen. Zo scherp moet het gesteld worden. Dat vereist de eer van Jezus. Is het belangrijk om over deze dingen te spreken? Is het belangrijk voor onze catechismus om één hele vraag en één heel antwoord over deze, aan deze zaak te besteden? Jazeker is het belangrijk. Het is belangrijk omdat de eer van Christus het eist. Het is ook belangrijk omdat de vorst der duisternis altijd een vals evangelie verdicht en uitvindt. En het is belangrijk omdat de vorst der duisternis met zijn valse evangelie succes heeft gehad. U begrijpt het al, deze vraag staat duidelijk in de situatie van de reformatie. Deze vraag en dit antwoord 30 hebben tot achtergrond, tot historische achtergrond, de praktijk zoals hij bestond en bestaat in de kerk van Rome. En toch, we zullen vanavond niet kunnen volstaan met verwijzingen naar Rome en naar de praktijk aldaar. We zullen zien dat wat bij Rome gevonden wordt niet zo merkwaardig is. En dat het ook niet tot Rome beperkt blijft. Maar hoe was het dan bij Rome? Wel, daar hebben de heiligen een grote plaats, u weet dat wel. De heiligen door middel van hun voorbeden kunnen voor de mensen op aarde van alles bewerken. Ze kunnen ons ten goede werkzaam zijn. Ze kunnen voor ons lichamelijk welzijn wat betekenen. Ze kunnen voor ons geestelijk welzijn wat doen. Voor onze zaligheid kunnen ze werkzaam zijn. Voor onze welvaart, onze aardse welvaart kunnen ze werkzaam zijn. Zeker, zo leert de Romeinse kerk, we hebben de heiligen en hun activiteiten nodig. Voorts hebben volgens de Romeinse leer de heiligen ook overtollige goede werken. Volgens de Romeinse leer moet de mens natuurlijk zelf ook zijn zaligheid verdienen, althans een deel ervan, door middel van goede werken. Maar daar kun je in tekort schieten en daar zul je ook vaak in tekort schieten. Gelukkig Zijn er dan behalve Jezus ook nog heiligen die iets voor je kunnen doen? Er zijn mensen die zoveel goede werken gedaan hebben dat ze eigenlijk meer dan genoeg voor zichzelf hadden. En alles wat zij aan goede werken gedaan hebben, dat hebben ze zelf dan niet allemaal nodig. Daar blijft nog wat van over. En dat is gevoegd bij de schat der kerk. Wel nu, daar mogen mensen die tekort komen uit ontvangen. Uit de overtollige goede werken van de heiligen kunnen mensen die bij het volbrengen van goede werken tekort schieten, ontvangen. En zo zijn de heiligen alweer nuttig door hun goede werken en door wat zij nu nog in de hemel in hun voorbeden voor de kerk op aarde verrichten. Nou, ik ga daar maar niet al te ver op in en ik ga dat maar niet allemaal uitpluizen en uitleggen. Om te beginnen is hier natuurlijk al een heel ander heiligenbegrip in het geding dan het begrip heiligen dat de schrift ons voorhoudt. En bovendien, maar dat maakt het, en dat is voor ons het eind van alle tegenspraak, deze praktijk is zo direct in strijd met wat de Heere ons in zijn woord geopenbaard heeft, dat het weinig moeite kost om vanuit de schrift deze hele gedachtegang te veroordelen. Is er reden om te geloven dat de Heere van zijn kerk op aarde verwacht dat ze de voorbeden van de heiligen zullen inroepen? Is er reden om te geloven dat de schrift ons leert dat wij tot Maria moeten gaan? Maria bidt voor ons, opdat Maria ons zal kunnen helpen, opdat Maria ons verzoek zal kunnen voorleggen aan haar grote zoon? Is er reden om te geloven dat de schrift ons de weg wijst naar Jozef, naar Petrus en noem maar op naar al de heiligen? Geen sprake van. Cornelius, bij het binnentreden van Petrus in zijn huis voor hem neervalt, dan verbiedt Petrus die eer aan een sterveling te bewijzen. Als Johannes, nadat hij een openbaring Gods ontvangen heeft, via een engel voor die engel neervalt om hem te aanbidden, dan vermaant die engel hem en hij zegt: zie dat ge dat niet doet, want ik ben ook een mededienstknecht gelijk gij, aanbid God. Schrift verbiedt het om een engel of een mensenkind, al is hij nog zo vroom, heilig, godzalig, om zo'n schepsel te aanbidden. De Heere uw zult ge aanbidden en hem alleen eren. En de eer die Christus toekomt, zullen we aan geen schepsel geven. Ja, maar er is toch voorbeden. We mogen toch voor elkaar voorbeden doen, dat is heel wat anders. Zeker, de Heere zegt het in zijn woord en hij roept er ons toe op om voor elkaar voorbeden te verrichten. Maar dat is wat anders dan een gestorven heilige aanroepen en zijn hulp inroepen. Dat gaat over levende mensen die voorbeden voor elkaar mogen doen. Maar Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Hoe zouden we dan kunnen bidden dat Abraham een goed woord voor ons zou doen of Maria? Hoe zouden we dan de hulp van de heiligen kunnen inroepen? Hoe komt de Rome toch tot deze dwaasheid? Wel, omdat ze een andere dwaasheid leren. Namelijk dat Christus in zijn verhoging zo verheven is geworden, dat er een zo grote afstand tussen hem en zijn kerk op aarde is gaan bestaan. En dat er in die grote afstand tussen Christus en zijn kerk tussenpersonen moeten gaan staan. Want anders kan een mens niet tot Christus komen. Nou, lees nu eens wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis daarover zegt. In het 26e artikel, prachtige artikel 26 van onze geloofsbelijdenis, waarin Guido de Breit gezegd heeft dat niemand ons liever heeft dan Jezus. Nee, hij is wel verhoogd, hij is wel verheerlijkt als vaders rechterhand, zeker. Hij heeft eer ontvangen en een naam ontvangen, welke is boven alle naam. Hij is vol heerlijkheid en luister, maar dat wil niet zeggen dat er nu een scheiding gekomen is tussen hem het hoofd en de zijne die zijn lichaam zijn. Dat betekent niet dat vanwege die heerlijkheid van Christus een arm zondig mensenkind nu niet tot hem mag gaan. Hij kent ze. Hij weet, hij kent degene die de zijnen zijn. En daarom, ze hebben geen Maria nodig om tot hem te komen. Ze mogen rechtstreeks toegaan. De schrift zegt het ons. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want hij die op die troon zit, hij kent de zijnen. En hij wordt van de zijnen gekend. En daarom, ze kunnen rechtstreeks ingaan over die verse en levende weg die hij gebaand heeft met zijn bloed. En ze mogen ingaan in het heiligdom waar hij de voorloper is ingegaan. Er is geen afstand, er is geen vervreemding, er is gemeenschap dankzij zijn verzoeningsarbeid. En daarom, weg met al die heiligen. Nee, ik bedoel niet weg met al de heiligen, dat we van geen heiligen en van geen eer die zij waardig zijn zouden mogen spreken. God geeft genade en ere aan al zijn volk en als zodanig zijn de heiligen eerwaardige mensen. Niet dat wij ze aanbidden zullen. Oh nee, dat zou een tekort doen aan de eer van Christus zijn. Niet dat wij daar onze zaligheid zoeken. Dat is een beroven van Christus, van de eer die hij alleen waardig is. Weg met de heiligenverering, weg met de noodzakelijkheid van hun voorbeden. Christus en zijn gerechtigheid alleen is voldoende. Dus dat wordt al afgewezen. De mogelijkheid dat we misschien onze zaligheid of onze welvaart bij de heiligen zouden zoeken. En bij zichzelf, ja, dat vind je ook bij Rome, niet waar, ik noemde dat al, een mens moet ook door middel van zijn eigen goede werken zijn zaligheid verdienen en zijn zaligheid verwerven. Zijn goede werken, zijn gehoorzaamheid aan de opdrachten en de voorschriften van de kerk, zijn plichten, vasten, bedevaarten, nou ja, noem maar op. Ergens elders, ach, er wordt natuurlijk ook wat van de mis verwacht, er wordt wat van de aflaat verwacht. Heel de Romeinse leer, heel het systeem in Rome is erop gebouwd dat de mens, hoe dan ook, zelf voor zijn zaligheid moet zorgen. En zo wordt dat enige offer van Christus ontkend. Zijn naam wordt wel genoemd, maar zijn werk wordt geloochend. En zijn roep aan het kruis, het is volbracht, wordt van zijn kracht beroofd. Maar onze catechismus zegt terecht, het is van tweeën één, onthoud het goed. Onthoud het goed en daarmee wordt de hele leer van Rome, het hele systeem, niet maar een onderdeeltje, niet maar alleen die heilige verering, niet maar alleen de aflaathandel, maar het hele systeem wordt in de wortel geraakt, als onze catechismus zegt, Jezus is volkomen zalig, maar Rufi is het niet. Als zij het niet is, dan hebben ze gelijk in Rome. Als zij het wel is, dan hebben ze over de hele linie ongelijk. En dan is alles wat ze leren, en alles wat ze beleiden en wat ze prediken, een slag in het aangezicht van de enige zaligmaker, Jezus Christus. Ik weet het, dat is geen taal in de tijd van Ecumene. Dat is geen taal die we vandaag moeten plegen, nu er toenadering op alle gebied is. Dat is geen taal die we moeten plegen in een jaar dat vooraf gaat aan het bezoek van de paus in ons land, maar het is de schriftuurlijke waarheid. En het zal de schriftuurlijke waarheid blijven, zolang Rome niet verandert. De reformatie heeft het ontdekt. En vandaar dat de reformatie het ook beleden heeft. U kent het wel, de drie slagwoorden van de reformatie. Sola scriptura. Sola gratia, sola fide, alleen de schrift, alleen genade, alleen het geloof. En je mag daar een vierde bij noemen, en dat vierde, dat vat eigenlijk al de anderen in zich. Solo Christo, alleen door Christus. Is er zaligheid. Er komt niets van de mens bij. Daarom is het ook sola gratia, alleen door genade. Daarom is het ook alleen door de schrift. Daarom is het ook alleen door het geloof. En er is geen gram eigen werk, geen gram eigen gerechtigheid, geen gram eigen vroomheid. Geen gram vroom vlees of deugdzaamheid of ijver of godsvrucht of wat dan ook dat mee kan wegen in de weegschaal Gods. Daar gaat het, als het over de zaligheid van de mens gaat, om Christus alleen. Ja, zo heeft de Reformatie het gezien. Zo heeft de Reformatie het woord Gods verstaan. Zo hebben we de vertolking ervan doorgekregen, ook in onze belijdenisgeschriften, ook hier in deze 11e zondag. Zo hebben wij, dankzij Gods voorzienige leiding, ook op dit punt het pure, het onvervalste evangelie. Maar de Reformatie heeft dat zo wel gezien en de Reformatie heeft dat zo ook wel beleden. Maar hoe wordt deze zaak in de Reformatie nu beleefd? Want woorden, ja, woorden kunnen goed en fraai en zuiver zijn. Maar dekken deze woorden de werkelijkheid? Is het alleen Rome waar men in hem roemt met de mond, terwijl men hem met de daad verloochent? Doen we het inderdaad beter dan Rome? Ongetwijfeld, we hebben een betere belijdenis dan Rome. Ongetwijfeld, we hebben een bijbelser belijdenis dan Rome. Maar is de praktijk ook beter? Met de leer is het in orde, daar niets van af. Maar de praktijk, is de kwaal genezen? De kwaal namelijk van het zaligheid zoeken buiten Jezus, steunen op iets dat geen Jezus is, is die kwaal genezen. Anders gezegd, is die zuurdecem, die Roomse zuurdecem weg? Is die in 1517 en volgende jaren voorgoed uitgebannen? Zie je die nooit meer terugkeren? Gemeente, ik geloof dat het niet juist is om het de Roomse zuurdecem te noemen. Want hij bestond al veel langer dan de kerk van Rome. Je vindt hem ook al bij het Jodendom. En nochtans, ik geloof ook niet dat het juist is om het de Joodse of de Judaïstische zuurdecem te noemen. Waar komt het toch vandaan dat de mens naast Christus allerlei dingen weer zoekt of vindt of meent te vinden waarop hij zijn vertrouwen stelt? Hoe komt het dat dat bij Rome zo is? Hoe komt het dat dat bij de Judaïsten, bij de Joden, bij de Farizeeën enzovoort is? Hoe komt dat? Dat is niet omdat dat nou typisch Rooms of typisch Joods is. Dat is iets wat bij onze verdorven natuur hoort. En zolang het bij onze verdorven natuur hoort, kun je het met de Roomse leer wel proberen uit te werpen. En kun je wel zeggen, wij moeten van die Joodse opvatting niets meer hebben. Maar dan zie je dat het in een andere vorm toch nog weer de kop opsteekt. Rome verschilt van het Jodendom ook nogal wat. En toch in de grond van de zaak zijn ze het eens. Het is niet Jezus alleen. Het is op zijn minst Jezus plus nog wat. Maar al is er dan verschillende verschijningsvorm, in de grond van de zaak is het één. En ik zei al, dan kun je de Joodse geloofsopvatting verwerpen en de Roomse kun je de deur wijzen, maar dan ongetwijfeld. Dan komt het in een derde vorm en zo kwam het in een derde vorm en zo is het er nog, het remonstrantisme, dat is ook Jezus plus mijn eigen beslissing. Plus mijn eigen vrije wil die ik gebruiken moet. Plus mijn eigen geloofsdaad. Jezus zaligmaker, jawel de enige met de mond in hem roemen. Maar ik besluit om hem aan te nemen. Ik besluit om in hem te geloven. Jezus plus de mens met zijn geloofsdaad en zijn geloofsbeslissing. Dat is precies hetzelfde. Misschien nog wat meer gecamoufleerd. Misschien nog daarom ook nog wat gevaarlijker. En als je in dat gevaar niet valt, dan is er een vierde vorm waarin zich deze ketterij aan ons opdringt. En dat is wat ik zou willen noemen het objectivisme. Waarin het ons voorgehouden wordt, het gaat om het voorwerpelijke, om het objectieve geloof. Het gaat om datgene waarin een mens gelooft. En niet te veel praten over die subjectieve geloofservaringen en geloofsbelevingen. Dat is allemaal maar iets van de mens. Het gaat om wat voor ons gedaan is en wat de Heere voor ons tot stand gebracht heeft. En zo loopt de mens het gevaar om terecht te komen in een zeker intellectualisme. Waarbij zijn verstand, zijn begrip, zijn theologie, zijn theologisch redeneren en denken naast Jezus geplaatst wordt. En dat met Jezus mee beslist over zijn zaligheid. En weer anderen stellen dat hun zaligheid ligt. Nee, ze zeggen het zo niet. Met de mond blijf je wel in Jezus roemen, natuurlijk. Met de mond blijven we in Jezus roemen. Maar het verbond... En de kerk, ze zijn toch, zo zeg je het natuurlijk niet, maar de praktijk, niet waar? De praktijk bewijst dat het vertrouwen is op het verbond en je verbondsrelatie en je kerk en je lid van de kerk zijn. En zo wordt er toch nog weer wat zaligmakends gezocht in dingen die niet Jezus zijn. Nou, dan zijn wij tamelijk veilig, want we zijn niet Romers en we zijn niet Joods en we zijn niet remonstrants en we zoeken het niet in het voorwerpelijke. We staan toch een onderwerpelijke prediking voor en we wijzen dat verbondsmethodisme af en dat kerksysteem, dat wijzen we af. Wij in onze bevindelijke kringen, wij zijn dan toch wel voor deze kwaal beschermd. We zijn immuun voor dit gevaar. Er is geen mens immuun. Er is geen mens immuun. En de duivel is listig genoeg om ook voor de bevindelijke kringen een weg uit te denken waarbij de eer van Christus geroofd wordt. De duivel is listig, arglistig genoeg om ook voor onderwerpelijke mensen een mogelijkheid te bedenken waarbij Christus niet de enige zaligmaker meer overblijft. Hoe dan? Dan ga je steunen op je worstelingen, op je gebedsworstelingen met de Heere. Wat er is gebeurd is in je leven, gemoedsaandoeningen, gebedsverhoringen, wat een kind des Heeren is tegen u gezegd heeft. Als dat de dingen zijn waar een mens op gaat steunen, waar hij zijn grond van gaat maken, waar hij zijn hoop op gaat vestigen, heimelijk, of openlijk. Als dat de grond gaat worden waar je je zaligheid opbouwt, als daar je heil in ligt, dan is dat net zo goed een verloochenen van Jezus met de daad. Het is makkelijk om tegenover Rome scherp te zijn, maar zullen we ook niet de eerlijkheid hebben tegenover onszelf en het woord Gods in alle scherpte in ons eigen leven moeten toelaten? Verwerpen we dan de bevinding? Geenszins. Maar de schrift verwerpt wel alle bevinding waarin het niet om Christus gaat. De schrift verwerpt wel alle bevinding waarin het niet om het enige voorwerp des geloofs, de Heere Jezus Christus, gaat. En daarom is er ook in de kringen van het bevindelijk christendom heel wat scheef. Het komt in die kringen wel voor dat men meent dat kennis van de Heer Jezus eigenlijk niet eens zo hard nodig is. Omdat het er maar op aankomt of een mens de kenmerken van genade heeft en dan met name de kenmerken van het beginnend leven der genade. En nee, nu wil ik die predikers niet volgen die zeggen dat er geen leven voor de rechtvaardigmaking is. Die verkondigen dat er geen geestelijk leven is voordat er een bewuste overgang uit Adam in de laatste Adam in Christus is. Zij hebben geen gelijk, geloof ik. Schrift houdt ons dat niet voor. Maar ik zeg wel dat een van de kwalen van het kerkelijke leven is dat velen zijn gaan menen dat we, dat er voor de bewuste kennis van Christus eigenlijk niet eens zo dringend plaats gevraagd moet worden. Ik geloof wel dat in dat opzicht we ons moeten laten leren door mensen die met alle klem en alle kracht de schriftuurlijke waarheid van de rechtvaardiging door het geloof alleen gepredikt hebben. En dat die prediking altijd weer gehoord zal moeten worden. Niet nogmaals zeg ik om daarmee te suggereren dat er voor de bewuste beleving van die heilsweldaad Gods nog niets is. Maar wel om te laten weten, daar moet het naartoe. Dat zal het moeten zijn in ons leven waar onze ziel naar haakt en waar ons leven zich naar uitstrekt. Och, dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En dan is er geen plaats volgens het getuigenis van de schrift voor de gedachte dat we met datgene wat eraan vooraf gaat wel tevreden mogen zijn. Wat zegt de schrift ons? Wie de Zoon heeft, deze Jezus, die enig geboren en veel geliefde Zoon van God, die van de Vader de Jezus naam ontvangen heeft, omdat hij zalig maakt en van onze zonden verlost. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Nergens leert de schrift ons, wie wat bevinding heeft, heeft het leven. Nergens leert de schrift ons, wie wat tranen schrijt, heeft het leven. Nergens zegt de schrift, wie bekeerd is, heeft het leven. Maar wie de Zoon heeft. Betekent dat dan dat als je eens echt voor God geschreid hebt, dat er dan geen bewijs van leven in je ziel is? Jawel, dat is er. Je mag die woorden niet zo verstaan. Dat bedoelde ik zo pas. Alsof je daarmee zou zeggen, zie je wel, voor die bewuste kennis van Christus is er nog niets. Ik wil daarmee niet zeggen dat als iemand waarlijk van de zonde tot God bekeerd is en een nieuw leven heeft gekregen, dat hij dan niet op weg naar de zaligheid is en dat hij dan niet door de enge poort is ingegaan en op de smalle weg die ten leven leidt wandelt. Natuurlijk, de Heere openbaart ons ook die dingen en daarom kan ik er niet in mee als men zegt dat voor de rechtvaardiging er geen leven is. Maar je kunt in die belevingen niet rusten. Want als we daarin gaan rusten, ach, dan kunnen we met de mond wel in Jezus roemen. En dan kunnen we wel zeggen, ja, van hem moet het komen en hij is de enige verwachting en hij is de enige door wie mijn ziel zalig kan worden. Maar het arglistige hart, en vergeet het niet ook op de weg der genade, ook op de smalle weg die ten leven leidt, heeft Gods volk nog een arglistig hart. Vergeet het niet, als je door de enge poort mag, door genade mag doorgegaan zijn, dan gaat het arglistige hart ook nog mee. Vandaar dat christen, als hij door die poort gegaan is, nog zo vaak afwijkt, nog zo vaak ongelovig is, nog zo vaak een dwaalweg is, dat zit hem altijd nog weer in dat arglistige hart. En dan ga je vanwege de arglistigheid van dat hart nog weer steunen op dingen die geen Jezus zijn. Dan ga je vanwege de arglistigheid van je hart steunen op het feit dat je door die poort gegaan bent. dat je door het, dat ga je steunen op het feit dat je begeerte naar de Heer en naar zijn dienst gekregen hebt. Ach, en zo zijn er zoveel dingen. Die zuurdecem is geen Roomse zuurdecem. Dat is een stuk van je verdorven bestaan. Dat is je oude mens, je vlees. En dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Dat onderwerpt zich niet aan de 10 geboden. Maar dat onderwerpt zich ook niet aan de wet van het evangelie. Die de Zoon gelooft, die doet de wil des Vaders. Dat is de wet van het evangelie. Dit is het werk Gods. Dat ge gelooft in de Zoon van God. En daar onderwerpt je vlees zich niet aan. Je mond kan wel in hem roemen. Maar met de praktijk van je leven kun je hem even duidelijk verloochenen. Nee, wij zijn in het bevindelijke christendom, of wat voor naam u er wat mij betreft aan geven mag, in de onderwerpelijke kringen niet vrij, niet veilig voor de leer, voor de ketterij die in de 30e vraag gesignaleerd wordt. Van tweeën één blijft ook voor ons staan. Van tweeën één. Jezus is volkomen zaligmaker, maar dan mag je nergens anders op steunen. En dan mag je ook niet rusten voordat je hem kent. Dan mag je ook niet rusten voordat je in die vrijstad bent. Dan kun je niet tevreden zijn met het feit dat je een vluchteling geworden bent. Kan toch niet? Kun je niet tevreden zijn met het feit dat je ontdekt bent. Kun je niet tevreden zijn met het feit dat je onderweg bent. Kun je niet tevreden zijn met het feit dat je eens indrukken hebt gehad. Als het werkelijk zo is dat Jezus Christus de enige is. Dan kun je niet rusten voordat je in hem geborgen bent. Net zoals die man die per ongeluk zijn maat op het werk had doodgeslagen. Vluchten moest. En waar was hij veilig als de deur achter hem dichtviel? De poort achter hem gesloten werd in de vrijstad. Daar kon de bloedwreker hem niet bereiken. Maar al zou hij voor de poort gestaan hebben. En als de bloedwreker hem daar tenslotte nog ingehaald had. Dan was hij nog een kind des doods geweest. In de stad. In Christus. Want Jezus is een volkomen zaligmaker, maar dan moeten we in hem ook alles vinden. En ja, van daaruit ook ontvangen. Gemeente, zien wij dat wij ook geleerd en onderwezen moeten worden door onze catechismus. En dat we maar niet vanuit een zekere ivoren toren kunnen kijken hoe ze daar in Rome hun bestraffing krijgen en hoe de remonstrant terecht gewezen wordt. Maar wij moeten het persoonlijk ook leren verstaan. Al zijn we nog zo reformatorisch. Wij moeten net zo goed als in Rome en waar dan ook leren dat Jezus Christus alleen onze gerechtigheid is. En dat al onze deugd een wegwerpelijk kleed is. Kunt u het zonder de Heer Jezus niet meer stellen? Dat is gelukkig als een mens tot die ontdekking komt, dat het evangelie in zijn leven op de een of andere manier dit effect, deze uitwerking gekregen heeft, dat er oog kwam voor die van God gegeven Jezus. Voor die zaligmaker. En als er een betrekking op hem komt en een begeerte naar hem komt en naar de kennis van zijn genade. Dat is gelukkig als een mens daar ogen voor gekregen heeft om zo te zien. Maar laat hij dan ook alle eer ontvangen. Hij alleen is het waardig om geëerd en gediend en geprezen te worden. Hij is toch de enige die voor uw zonde gestorven is, kind des Heren. Hij is toch de enige die uw ziel verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Hij is toch de enige die aan het kruis gegaan is, die de pers getreden heeft, die de gerechtigheid heeft volbracht. Waar hoopt u op? Waar hoopt u op? Hoe hoopt u ooit zalig te kunnen worden? Hoe hoopt u ooit dat de deur van het paradijs Gods voor u zal opengaan? Wat is de grond van uw verwachting? Wie zal dat doen? Wie zal die deur ontsluiten? Wie zal die schuld wegnemen? Wie kan die gerechtigheid, die mantel der gerechtigheid u omdoen? Niemand anders dan Jezus Christus. Wie kan uw ziel verlossen? Wie kan u reinigen van al ongerechtigheid? Niemand anders dan deze door God gegeven zaligmaker. Hij is Gods geliefde zoon. Deze is mijn geliefde zoon, zegt de Vader, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Bent u door middel van het horen naar hem het met de Vader al van harte eens geworden? Hij is het, ja. Vader zegt, ik heb in hem al mijn welbehagen. Mag u dat uit de grond van uw hart ook zeggen? Misschien vanuit de beschouwing, misschien vanuit de verte, misschien is er nog zoveel tekort aan de toe-eigening. Maar dan vanuit de verte, maar dan toch met de begeerte in de ziel. Ja, Heere, ik heb in hem en in hem alleen al mijn welbehagen. Och, dat ik hem kenne, Heere Jezus, openbaar u aan mijn ziel. En dan denk ik dat elk die een oprechtheid de Heere vreest, in het licht van wat we overdacht hebben, reden heeft om zich te schamen. Om zich te schamen vanwege het feit dat hij toch nog weer zo vaak wat gemaakt heeft van de genaden die God geeft. De bewijzen van zijn gunst. En dat hij toch nog zo vaak is gaan rekenen. Dit kenmerk, dat kenmerk. Ja, nou hoor ik erbij. En nou durf ik het weer te geloven. Maar in die hele rekensom kwam de naam van Jezus niet voor. En dan moet je je schamen, nietwaar? Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan deze naam. En toch, ook al moet je je dan schamen, als er waar werk van Gods geest in je hart is, dan stem je het in het diepst van je hart toe. Ook al is de persoonlijke geloofsvereniging met hem nog onbekend of voor een groot deel onbekend, Gods geest gaat toch plaats voor hem maken. En Gods geest gaat dan ook afnemen en wegnemen wat naast hem niet kan bestaan. En de mens gaat het leren om in het diepst van zijn hart meer en meer te beamen. Ja, hij is het. Hoe ga je dat dan leren? Naarmate de Heer je meer in jezelf arm gaat maken. Als God je daaraan gaat ontdekken en in je gemis neerzet, dat je van God afgescheiden bent, en dan kun je geen brug bouwen. Dan kun je geen brug bouwen naar God toe. Dan kun je niet van jezelf uit naar de Heere toe. Probeer het dan. Probeer het dan. Helpt het dan echt als je wat timmerhout maakt van een gebedsverhoring of van een vertroosting die je gehad hebt? Op het moment waarop je het bezit en beleeft mag je er houvast aan hebben, maar een jaar later kun je er geen brug meer mee bouwen. Als dan de ontdekking gedaan wordt van God gescheiden te zijn, hoe kom ik met hem verzoend? Ja, dan is het alleen door Jezus. Als we dan gaan ontdekken dat we zwart zijn van dienstbaarheid, waar haal je dan een kleed vandaan? Waar weef je dan een mantel uit om die zwartheid van dienstbaarheid te bedekken? Kun je dan een kleed weven waarmee je je naaktheid kunt bedekken? En kun je dat kleed fabriceren van ondervonden weldaden? Ach, dat is iets waardoor je naaktheid niet bedekt kan worden. Gods geest maakt het ons duidelijk. Wie kan die mantel ons aandoen? Hij die hem verdiend heeft door zijn bitter lijden en sterven. Als Gods geest je gaat ontdekken aan je biddeloosheid. Als Gods geest je gaat ontdekken dat je gebed ook voor God niet bestaan kan. Dat je met je bidden soms nog een stank in zijn neusgaten bent.
Hoe kun je dan vanuit je eigen gebedsleven een grond gaan maken om je gestalte bij God te geven? Nee, dan zal het Jezus alleen zijn die ons met God verzoent. En dan kan mijn gebed het ook niet meer bereiken als hij met zijn voorbeden niet tussen treedt. Hoe moet het dan als God ons door zijn geest in onze armoe zet? Als God ons door zijn geest er buiten zet, dan is er maar één weg. De weg, de waarheid en het leven. En dan zegt de Heere het die in de Zoon gelooft. Die heeft het leven. In hem ligt alles. Voor een arm zondaar. Die niets mee kan brengen, die geen verbroken hart mee kan brengen, die geen gebed mee kan nemen, die geen geloof kan oefenen. In deze Jezus ligt alles, hij heeft het allemaal verworven. En uit zijn volheid gaat die geest het bedienen. En weet u waar het ware gebedsleven vandaan komt? Dat komt uit zijn volheid, daar neemt de geest het uit. Weet u waar het waarachtige geloofsleven vandaan komt als het beoefend mag worden? Dat komt uit hem. Want die geest neemt het uit zijn volheid en die gaat het wegschenken. Het is alles uit hem, niets uit ons, maar het al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Er zijn er ook die niet met hem, die niet met de mond in hem roemen. En die hem in hun hart ook niet kennen. Er zijn er die geheel en al met hem onbekend zijn. Wat staat er van hen in de schrift? Wat staat er van diegenen die onder de naam van Jezus leven, onder de verkondiging van het evangelie van de naam van Jezus verkeren, maar die toch onveranderd blijven en zichzelf zijn en voortgaan op de weg die ze eenmaal hebben gekozen en die naar het verderf voert? Wat staat er voor zulken? Zalig? Nee. Rampzalig. Rampzalig. En dat bent u nu al. U beseft het niet. U zou het wel beseffen. Als uw ogen open waren. U zou het wel beseffen. Als de blindheid u niet langer parten speelde. Maar juist vanwege die blindheid en juist vanwege die gesloten ogen bedenkt en beseft u het niet dat u rampzalig bent. Want wat kun je nou anders zeggen van een schepsel dat zijn schepper kwijt is? Wat kun je nu anders zeggen van een schepsel dat geen band heeft aan zijn schepper en geen liefde voor zijn schepper? Wat kun je anders van hem zeggen dan dat hij rampzalig is? En hij gaat ook naar de rampzaligheid. Het is verschrikkelijk om geen God te hebben en geen borg. Het is verschrikkelijk om een kind des toorns te zijn en het niet eens te weten. Het is verschrikkelijk om de ene stap na de andere te doen op de weg die daar het verderf voert. En maar door te gaan. Roepstemmen genoeg en toch maar doorgaan. En straks de laatste stap. En dan tuimelt de mens de afgrond neer. Nooit meer op te staan. Nooit meer de Jezusnaam te horen. Nooit meer de mogelijkheid te hebben om in Jezus de zaligheid te aanschouwen. O ja, dan zullen we het zien. Als we daar terechtkomen in de plaats die de rampzaligheid heet. Dan zullen we inleven wat het is. Maar dan kun je nooit meer terug. O, ik weet het niet. Ik weet het niet of het indruk maakt. Ik weet het niet of het ooit wel eens indruk maakt. Maar als u nog een geweten hebt. Luister naar de stem van het geweten. En als het woord van God in uw geweten spreekt. Overstem die stem van Gods woord dan niet, maar leg er uw oor naar te luisteren. en besteed er eens aandacht aan. Nog roept de Heere zondaars. U staat met de rug naar hem toe. U gaat van hem weg. De stem komt evenwel achter u. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Keert u, bekeert u. Gelooft in de Heere Jezus Christus. De Heere laat u nog niet met rust. O, het zou verschrikkelijk zijn als God de laatste waarschuwing gesproken had. En het dan maar verder aan u overliet. Het zou verschrikkelijk zijn als God de keus die u gedaan heeft ging bevestigen. En zou zeggen, en het is genoeg. Geen evangelie meer. Maar nog is daar die Jezus na. Mijn onbekeerde vriend of vriendin. Ga om uw ziels wil. Ga om Gods wil. Niet verder op de weg die naar het verderf voert. Maar luister naar het evangelie dat nog tot ons komt in die naam van hem. Die alles volbracht heeft om zondaren zalig te maken. Val hem nog te voet. U kent hem niet, maar u kunt hem nog leren kennen. U weet niet wie hij is, maar hij is gewillig om zich nog aan u te openbaren. U bent nog een vreemde van hem en voor hem. Maar dat kan veranderen. Hij is zaligmaker. En zoals hij dat deed in de dagen zijns vleeses, zo doet hij het nog. En daarom, hij gaat in de gestaltenis van zijn woord ook vanmiddag, vanavond onder ons rond. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nergens anders kunt u het vinden, bedenk het. Nergens anders kunt ge uw ziel gered krijgen. Alleen bij hem, o, zoek het bij hem. Zoek het bij hem. Voordat de deur gesloten wordt. Voordat de nacht valt. Nu het nog het heden der genade genaamd wordt. En u Jezus nog gepredikt wordt. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het 5e en het 6e vers. We mogen ons aan het einde van deze dienst nog weer voor u buigen en uw grote naam met dankzegging erkennen dat gij ons het evangelie van de naam Jezus hebt willen geven.
Hij verlost zijn volk van al hun zonden. En hij is de enige, de volkomen zaligmaker. O Heere, we moeten het u belijden dat dat verdorven hart van ons telkens weer naar gronden zoekt buiten hem. Op allerlei manieren, o Heere, we hebben het gezien. Het kan Rooms, Joods, remonstrants, vrijzinnig en noem maar op. Het kan ook vroom, het kan ook bevindelijk. Heere, ons hart is arglistig. Wie zal het kennen? Wie zal de listen, wie zal de verleidingen die eruit opkomen kennen? Maar wilt gij genadiglijk ons van dat kwaad bekeren? En wilt gij, o Heilige Geest, deze Jezus, zoveel heerlijkheid en dierbaarheid en gepastheid geven, dat onze ziel begeert niemand anders te kennen en niemand anders te bezitten en in niemand anders gevonden te worden dan in hem. O, wij bidden u, wilt gij het woord dat we gehoord hebben gebruiken tot bekering, tot onderricht, tot bemoediging, tot vertroosting? Ontsluit in die Jezus naam de poorten der gerechtigheid voor een bestreden en strijdend volk. Ontsluit in Christus Jezus voor een aangevochten mensenkind de deur der hoop. En wilt gij op Christus het oog vestigen, wilt gij, o Heere, in uw volbrachte arbeid alle gerechtigheid doen aanschouwen. En wilt gij zo uw kerk verlevendigen in haar hoop, in haar geloof, in haar vertrouwen, in haar steunen op Christus Jezus, de enige toeverlaat in leven en sterven. Heere, o zij die er geen kennis aan hebben, zij die nochtans menen dat het wel met hen staat, op grond van wat dan ook. Heere, al die zandgronden, ze moeten eraan. Door al die gronden zullen we eens heen zinken. En als er dan onder dat alles geen vaste rotsgrond ligt, Heere, dan zullen we door al die gronden heen zinkend terechtkomen, nog in het eeuwig verderf. Dan kunnen we gezegd hebben, Heere, Heere, en toch verloren gaan. Dan kunnen we in uw naam geprofeteerd hebben en nog verloren gaan. Dan kunnen we in uw naam grote krachten gedaan hebben en nog geen Jezus voor ons hart en voor onze ziel hebben. Heere, wij bidden u, schenk ons genade om elke grond prijs te geven en niet anders te wensen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En de onbekeerden, Heere, die het ook wel weten dat ze onbekeerd zijn en die in onverschilligheid voortleven en die geen werk maken van hun onsterfelijke ziel en de zaligheid van die ziel. O, houd ze staandig, o God, houd ze staande voordat ze in hun dwaasheid te ver zijn gegaan. Breng hen op de plaats waar ze moeten komen, om als een arme zondaar om de Heere Jezus te leren roepen. Gedenk ons naar de rijkdom van uw ontferming en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalms 52, het zevende vers.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.